Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien de Vermunt. Vandaag hoopt ons in beide diensten voor te gaan dominee J. Breeman uit Zwijndrecht. Vanmorgen is Harry Bodewits de organist. Er zijn twee collecten, onderhoud gebouwen en jeugdwerk Zuidhoven. De deurcollecte gaat naar de stichting Jemima in Bet-Jalla en de bloemengoed gaat naar zuster El van der Leden, zorgcentrum Vredonk, kamer 316. Dan broeders en zusters de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 427. Daarvan de verzen 1, 2, 6 en 7. Uit het liedboek Gezang 427, de verzen 1, 2, 6 en 7, zingen we na welkom en mededelingen. Navoten mijn groet. Psalm 62. De verzen 1 en 5. In de nieuwe berijming. Psalm 62, de verzen 1 en 5, in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet, Psalm 18, de verzen 1 en 9, in de nieuwe berijming. Psalm 18, de verzen 1 en 9, in de nieuwe berijming zingen we na de lezing van de wet. Dan volgt het kinderlied, uw woord is een lamp voor mijn voet, het kinderlied. Na de schriftlezingen zingen we Psalm 81, de verzen 8, 9, en 18. Psalm 81, de verzen 8, 9 en 18 zingen we na de schriftlezingen. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek Gezang 291. Uit het liedboek Gezang 291 zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot Psalm 140. De verzen 7 en 13. Psalm 140, de verzen 7 en 13, zingen we tot slot. De schriftlezingen, allereerst Psalm 81. Psalm 81 is de eerste schriftlezing. Daarna lezen we uit Exodus. Exodus hoofdstuk 17. De verzen 1 tot en met 7. En dan lezen we uit het Nieuwe Testament 1 Korinthe hoofdstuk 10. De verzen 1 tot en met 4. Ik herhaal de schriftlezingen. Allereerst Psalm 81. Dan Exodus hoofdstuk 17, de verse 1 tot en met 4, tot en met 7. Exodus 17, de verse 1 tot en met 7. En 1 Korinthe hoofdstuk 10, de verse 1 tot en met 4. De tekst voor de verkondiging is Psalm 81, vers 17. Psalm 81, vers 17 is de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag weer tot vanmiddag hier weer aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, kinderen, jongelui, broeders en zusters, allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Ook alle mensen die op een andere manier deze dienst meemaken, heel hartelijk welkom. Vandaag is dominee Breeman uit Zwijndrecht uw voorganger in beide diensten. En volgende week hoopt dominee Biesma uit Amersfoort ons voor te gaan. En in de ochtenddienst willen we ons dan voorbereiden op de viering van het Heilige Avondmaal. Bij Willem en Linda Sterk Kerkstra is een dochter geboren. Ze heet Helena Alice en ze noemen haar Lea. Willem en Linda wonen regelmatig onze diensten bij en willen lid worden van onze gemeente. Volgende week willen we ook de diaconale collecte houden. En u kunt daar meer over lezen op het mededelingenblad. Het is bestemd voor accu's die de compound van familie van Salen van stroom moeten gaan voorzien. Dus maar de rest staat op het mededelingenblad. We willen deze dienst gaan beginnen met het zingen van gezang 427, de aangegeven versen. Ik mag u namens de kerkenraad een gezegende dienst wensen.
Het is goed om even stil te zijn, hè, om de levende God in ons midden te verwachten. En we willen elkaar in zijn naam begroeten en ook onze afhankelijkheid beleiden. Als we het uitspreken, onze hulp en onze verwachting, die is van u. Van u, Heere onze God, u die de hemel en de aarde gemaakt hebt, u die trouw bent en altijd leeft, u die nooit loslaat, ook maar een van de dingen, een van de werken die uw goddelijke handen begonnen zijn. Geliefde gemeente en ook alle gasten in ons midden, genade, barmhartigheid, vrede zij u en jullie van God de Vader. Door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar een lied uit Psalm 62, de versen 1 en 5, over het verlangen naar God. Mijn ziel is stil tot God, mijn Heer. Van Hem verwacht ik altijd weer mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen. Het thema vanmorgen is gemeente de rots in de woestijn. We zingen ook over die rots. En bij de rots mogen we als nieuwtestamentische gelovigen en gemeente denken aan onze Heer Jezus Christus. Hij is onze rots. We willen samen luisteren naar de geboden van de Heer, zoals ze klinken in Deuteronomium 5. Hè, waar, als het gaat om het rusten, ook herinnerd wordt aan de uitleiding uit Egypte. En we zingen dan als antwoordlied uit Psalm 18, de versen 1 en 9 in de Nieuwe Berijming. Deuteronomium 5, hè, daar wordt ook even gesproken over de situatie waarin de wet werd afgekondigd. Het was een geweldig heilig moment. God die zich openbaart op de berg Sinaï in vuur. En Mozes zegt, ik stond in die tijden tussen de Heer en u, om u het woord van de Heer mee te delen, want u vreesde, het volk vreesde voor het vuur en u kwam de berg niet op. En vanuit het donder en het vuur klinkt dan die stem van God. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken van enige gestalte die boven in de hemel of onder op de aarde is, of die in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel en niet gedachteloos, achterloos gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag, dat u die heiligt, zoals de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen, u niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw dienstknecht niet, uw dienstmaagd niet, nog uw rund, nog uw ezel, nog uw overige vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten zoals u. Want u zult gedenken dat u dienstknecht in het land Egypte geweest bent, en dat de Heer uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand, met een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heer uw God geboden de Sabbatdag te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden, en dat u welgaan in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, het zijn geboden, maar ook beloften, want de Heilige Geest wil ons dat nieuwe leven geven en in ons uitwerken, waarbij we gehoorzaam zijn en leren gehoorzaam te zijn. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn dienstknecht, zijn dienstmaagd, zijn rund, zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. En onze Heiland heeft al deze geboden samengevat in het dubbelgebod van de liefde. En daarom gaat het, die liefde die van God is en tot God uitgaat. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede gebod dat daaraan gelijk is, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Amen. de hele lijst van voorbeden en dankzeggingen, gemeente. Dat willen we straks doen in het dankgebed. En laten we bidden om opening van het woord. En vooral ook om opening van ons hart voor het woord van God. Zodat we mogen merken dat de levende God in ons midden is. En we direct ook door hem worden aangeraakt en door zijn Heilige Geest. We zingen ook een lied daarover. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Ja, dat is het lied voor kinderen dat we graag als volwassenen ook meezingen. Zullen we eerst samen bidden. Heer onze God, barmhartig en liefdevolle Vader in de hemel, wij danken u dat we op deze warme zondag toch bij elkaar mogen komen. En daar bidden we ook voor dat we niet gefocust zijn op de warmte van de natuur, maar op de gloed van uw liefde. Heer, wat hebben we het nodig? Om zo door u te worden aangeraakt, door uw woord, door uw spreken, door uw Heilige Geest, dat ons levenspad een heilsweg wordt en is. Heer, als we alleen op ons levenspad blijven lopen, wat is het dan? Een weg van onheil, van teleurstellingen, van mislukkingen, van zonde, van schuld. Maar als u ons bij de hand neemt en ons leven overneemt, doet u dat, Heer Jezus, zoals u het hebt gedaan op Golgotha. Laat het ons zien dat u alles volbracht hebt. Dat uw levensweg die uitliep op het kruis voor ons de zegen mag zijn. Van een verzoende relatie met u, Vader. Van een leven, ook al gaat het dan door de woestijn heen, toch op weg naar een land van louter licht en vreugde. Een land van eeuwige verfrissingen. Heer, wilt u zo ons zegenen. Dat u ook het verkeerde wegnemen uit ons hart. Heer, u weet waar we kunnen zitten en zijn met onze gedachten. Bevrijd ons van ons denken dat op onszelf gericht is. En geef ons in alles de lof op u. Het aanbidden van u, het grootmaken van uw naam, het prijzen van u. Heilige Geest van God. Wees u zo in ons midden. Dat Jezus verheerlijkt wordt. En wij aangetrokken tot de levende rots. Onze Heer Jezus Christus. En van hem mogen zingen en jubelen. Wij bidden u dit in Jezus naam. U lovend en prijzend door hem die ons lief heeft. En ons van onze zonden verlost. Amen. Voordat we de Bijbel open doen, wat is het goed om dat te zingen. Uw woord is een lamp voor mijn voet en licht op mijn pad. Dat is een hele belijdenis, gemeente. Laten we zo ook het woord van God lezen. We beginnen bij Psalm 81. Dan een paar versen uit Exodus 17. En ook nog een paar versen uit 1 Korinthe 10 erbij. Psalm 81. Het laatste vers van die psalm is dan ook de tekst voor vanmorgen. Voor de koorleider op de gittit van Asaf. Jubelt Gode onze sterkte, juicht ter ere van Jacobs God. Heft een zang aan, laat de tamboerijn horen. Nou, er werd net in ieder geval wat geklapt, het was geen tamboerijn, maar het leek er toch op. De lieflijke citer met de harp. Blaas de bazuin op de nieuwe maan. Op volle maan voor onze feestdag. Want dit is voor Israël een inzetting, een verordening van Jacobs God. Hij stelde het als een getuigenis in Jozef. Toen hij uittoog tegen het land Egypte. Ik hoor een taal die ik niet kende. Ik, God wordt hier eigenlijk direct sprekend ingevoerd. Ik heb zijn schouder van de last ontheven. Zijn handen werden vrij van de draagkorf. In de benauwdheid riept ge en ik redde u. Ik antwoordde u in de verbolgenheid van de donder. Ik toetste u bij de wateren van Meriba. Hoor mijn volk, ik wil u vermanen, o Israël, of u naar mij hoordet. Geen vreemde god zal onder u zijn. U zult u niet neerbuigen voor een uitlandse god. Ik, de Heere, ben uw god die u opvoerde uit het land Egypte. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vullen. Maar mijn volk luisterde niet naar mijn stem. Israël was onwillig tegen mij. Daarom liet ik hen begaan in de verstoktheid van hun hart, zodat ze in hun eigen raadslagen wandelden. Och dat mijn volk naar mij luisterde, dat Israël in mijn wegen wandelde. Welhaast zou ik hun vijanden vernederen en mijn hand tegen hun tegenstanders keren. Zij die de Heere haten, zouden hem veinzend hulde brengen. En hun straftijd zou voor altijd duren. Hij zou hen gespijzigd hebben met het vette van de tarwe. Ja, ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rots. Toetste u bij de wateren van Meriba, daar lezen we iets over in Exodus 17. De eerste 7 versen. De gehele vergadering van de Israëlieten brak daarna op uit de woestijn Sin, trekkende van pleisterplaats tot pleisterplaats, naar het bevel van de Heere en legerde zich te Refidim. Maar daar was geen water voor het volk om te drinken. Dan moet je je voorstellen, op zo'n dag als vandaag in de woestijn, geen water. Het volk begon met Mozes te twisten en zei, geef ons water, zodat we kunnen drinken. Maar Mozes zei tot hen, wat twist u met mij? Wat stelt u de Heere op de proef? En het volk dorstte daar naar water. Het morde tegen Mozes en zei, waarom toch hebt u ons uit Egypte gevoerd, om mij, mijn kinderen en mijn kudde van dorst te doen omkomen? Toen riep Mozes luid tot de Heere en zei, wat moet ik met dit volk doen? Nog een ogenblik en ze gaan me stenigen. Daarop zei de Heere tot Mozes, ga voor het volk uit en neem enige van de oudsten van Israël met u. Neem ook de staf waarmee u de Nijl geslagen hebt in uw hand en ga heen. Zie, ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan. Dan zult u op de rots slaan en daaruit zal water tevoorschijn komen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed alzo voor de ogen van de oudsten van Israël. En hij noemde die plaats Massa en Meriba vanwege de twist van de Israëlieten en omdat zij de Heere op de proef gesteld hadden door te zeggen, is de Heere in ons midden of niet? Dan nog een paar versen uit 1 Korinthe 10, waar we die merkwaardige versen lezen over de rots die met de mensen meeging in de woestijn. En die rots was de Christus. 1 Korinthe 10, de eerste 4 versen. En ik stel dan voor dat we als inleiding op de verkondiging zingen uit Psalm 81, de psalm waar we ook uit de tekst uit gekozen hebben, de versen 8, 9 en 18, de oude berijming. Want ik stel er prijs op, broeders en zusters, hè, dat u weet dat onze vaderen allen door, onder de wolk waren. Allen door de zee heen gingen. Allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. Allen hetzelfde geestelijke voedsel aten. En allen dezelfde geestelijke drank dronken, want ze dronken uit een geestelijke rots, welke met hen meeging. En die rots was de Christus. En dan beschrijft Paulus dat het merendeel van het volk, hè, toch naar God niet geluisterd heeft. Maar heel bijzonder, die rots die meeging was de Christus. Laten we ons focussen op hem. MUZIEK. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Hè? Dat is ons antwoordlied straks. Na het amen van de verkondiging. Op Psalm 81. En dan toegespitst op vers 17. Er is een rots in de woestijn. En God had zijn volk willen verzadigen met honing uit de rots. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes. Vanmorgen een preek over de woestijn. Nou, waarom zou ik nou aan een woestijn denken vandaag? Geïnspireerd door de warmte? Of misschien wel de scholen beginnen morgen weer? Nou, ik wil het ook niet eigenlijk alleen maar focussen op die woestijn, maar we willen het samen ook hebben over de rots in de woestijn. Of je zou kunnen zeggen, Gods diepste verlangen voor zijn volk, midden in de woestijn van het leven. En dus laten we daar even open en eerlijk over zijn. Ik noem dat van die woestijntijden niet, en van die woestijn omdat het nu zo warm is. We gaan ook verder niet meer aan de warmte denken. Trouwens, wie is van nu al van plan om vanmiddag niet te komen vanwege de warmte? Graag vingers. Bedenkt u zich nog. Daar heb u nog een kans voor. Goed, ik heb het niet over die woestijntijden, omdat ik van nature een zwartkijker ben. Daarom ook niet, al moet ik tegen dat fenomeen, tegen dat beest in mijn aard best een beetje strijden. Nee, we gaan het over de woestijntijden hebben vanmorgen, gemeente, omdat sommigen van ons, of misschien wel meerdere van ons, zich ook op dit moment in zulke tijden bevinden. En ook omdat niemand van ons aan woestijntijden in het leven ontkomt. Tenminste, het is een beetje raar als ik het zo zeg, tenminste dat is wel te hopen. En want hoe moeilijk een woestijnperiode ook is, het is toch te hopen dat we er af en toe doorheen gaan. Want het zijn van die bijzondere tijden waarin de Heere God ons extra wil vormen. In zulke tijden zijn we als klei in de handen van de pottenbakker. En Psalm 81 leert hoe God ons vormt in zulke tijden. In deze psalm zien we feitelijk dat heel ons leven in deze wereld, in deze gevallen wereld moet ik erbij zeggen, te vergelijken is bij een levenslange tocht door een woestijn. Er zijn oases, goddank. Maar toch, stel je voor als er in de huilende wildernis die ons leven kenmerkt, nu eens geen beschutting zou zijn. Geen verkoeling, geen water uit de rots, geen honing uit de rots. Als dat er nou eens niet zou zijn, we zouden omkomen en al lang zijn vergaan. Maar die rots is er nu juist wel. En die rots is, jongens en meisjes, ik heb het al gezegd, zeg het maar, uit één mond. Die rots is Jezus. Niet bang zijn, hè, om dat te zeggen. Jezus. Goed, hoewel we op het eerste horen het woord woestijn of wildernis nergens voorkomt in Psalm 81, gaat de psalm wel over de woestijntocht. En dat begint al in vers 4, kijk maar even mee, bij het blazen op de bazuin, bij nieuwe maan, en nog een keer halverwege de maand, bij volle maan, voor onze feestdag. Welke feestdag? Nou, daar zijn de schriftgeleerden het er met elkaar niet over eens. Of je nou bij die feestdag in Psalm 81 aan het Pascha, het paasfeest moet denken, of dat je bij dat feest aan het loofhuttenfeest moet denken. En dus gaat het hier nu bij dat feest waarvoor je de bazuin moet blazen, gaat het hier nu over de uittocht uit Egypte, die je dan herdenkt? Of gaat het om dat feest waarbij je juist die tocht door de woestijn herdenkt? Nou, dat is de vraag, maar eerlijk gezegd denk ik dat het niet zoveel uitmaakt aan welk feest je denkt. Eigenlijk moet je beide feesten, het paasfeest en het loofhuttenfeest, bij elkaar nemen. Of laat ik het zo zeggen, deze feesten hebben alles met elkaar te maken. En er zit een bepaalde volgorde in. Het gaat er eerst om dat je het feest van de verlossing en bevrijding uit Egypte met je hart kunt meevieren. Als een verwijzing naar een nog veel grotere en sterkere bevrijding uit de macht van Satan en van persoonlijke zonde en van je zondige ik, notabene. Het feest van bevrijding. Ken je het feest van de bevrijding? Het pak van je zonde van je schouders gevleden. Het juk in je leven gebroken. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrij gemaakt. Vrij. Ben je innerlijk vrij? Misschien wel te midden van een knellend juk dat op je rust als het om het dagelijks leven gaat. Misschien wel een juk van wetticisme om je heen. Misschien wel een verwrongen huwelijk. Dat je toch in die situatie innerlijk vrij bent. Dat je schuld weg is, je zonde verzoend. Ken je het feest van de bevrijding? Is het kruis van de Heer Jezus je vrijheidsboom geworden? Jaren terug was ik bij een bijeenkomst in de gevangenis, ergens in het land. En we hebben toen op de binnenplaats van die gevangenis gezongen. Glorie, glorie, halleluja. De ramen gingen niet open, dat gaat niet in de gevangenis. Maar je zag de gevangenen voor de tralies komen. Wat gebeurt daar? Wat is daar toch beneden aan de gang met dat zingen van glorie, glorie, halleluja, tot eer van God. Wat gebeurt daar toch midden in de gevangenis? Dit past hier niet, dit is van een ander koninkrijk. En zo hebben we de gevangenen vrijheid aangekondigd. En Jezus zegt, kijk naar mij. Omdat je waarlijk vrij zult zijn, maak ik je vrij en heb ik je vrijgemaakt. Ik ben het, je hoeft niet bang te zijn dat dit bevrijdingsfeest dat Jezus je geeft ongemerkt aan je voorbij gaat. Er is verschil in aanleg van ons mensen. Er is ook verschil in de beleving van Gods bevrijding. Maar niemand die echt door de Heer Jezus verlost is zal zeggen, oh joh, dat is waar ook, ben ik bevrijd. Nou ja, dat wist ik eigenlijk niet, daar heb ik helemaal niks van gemerkt. Gemeente, dat bestaat niet. Als je er zo in staat, als je zulke dingen zegt, dan ken je de vrijheid van de Heer Jezus nog niet. Maar leef je hooguit in de donkere schaduw van schijnvrijheid. En dan zegt de Bijbel, kom nou toch. Jezus Christus is onze vrijheid, de levende Christus. Als verschillende mensen zullen we op verschillende manieren dat feest van de bevrijding vieren. Maar wat een feest. Kijk, en dan komt en is er ruimte voor dat andere feest. Het loofhuttenfeest. Waarbij trouwens niet sek, de woestijntocht herdacht werd. Niet sek, stel je voor, nee, het ging dan om het terugdenken aan Gods zorg en Gods liefde en Gods trouw op die woestijnreis. God wilde in het Oude Testament dat zijn volk op de grote feesten telkens weer herinnerd werd aan die machtige uitredding en verlossing uit Egypte. En aan zijn wonderlijke zorg dwars door de woestijn. En dat is nou precies, gemeente, wat de Heere God ook met ons als nieuwtestamentische gelovigen wil. Door heel het Nieuwe Testament keert dat thema van de woestijn terug. Het Nieuwe Testament begint notabene al met een stem die roept in de wildernis. Midden in de woestijn roept Johannes de Doper de mensen op om zich te bekeren, zich om te keren en zich te laten dopen. En niet te vergeten, onze Heer Jezus Christus zelf wordt aan het begin van zijn optreden de woestijn ingestuurd. Weet je wanneer? Juist op het moment dat de Heilige Geest op hem was neergedaald in een gedaante van een duif. Juist vanaf dat moment wordt Jezus door de Geest de woestijn ingeleid. En lees bijvoorbeeld het boek Hebreeën. Vooral in de hoofdstukken 3 en 4 worden alle christenen aangespoord om hun leven te bekijken onder het gezichtspunt van een reis, een tocht door de woestijn. In Christus hebben we vergeving. We hebben verlossing door zijn kostbaar bloed. Maar we moeten hier en nu door de woestijn van een godloze wereld heen, als we de Heer Jezus lief hebben en volgen. De Heer onze God wil dat we telkens opnieuw herinnerd worden aan het reddende en bevrijdende kruis van onze Heer Jezus Christus. Waar hij gebonden werd om ons te ontbinden. Waar hij onnoemelijke smaadheden leed. Zodat wij nooit meer te schande zouden worden. Waar de Heer Jezus van God verlaten werd. Opdat wij nooit meer, kun je dat voorstellen, nooit meer door God verlaten zouden worden. En vanuit en vanaf dat kruis moeten we volgens ons leven hier op aarde eerlijk onder ogen zien. Nee, ons leven is geen pretpark. Ons leven is een tocht door de woestijn. Maar dan wel een tocht, dat is wat God ons aanbiedt, die vanaf de voet van het kruis ontspringt. Een tocht met de levende, opgestaan Heer Jezus aan je zij. Ja, in je hart. Christus is de rots die met ons meegaat. Halleluja. Wat een troost, wat een vreugde, wat een kracht, wat een perspectief. Omdat Jezus in ons, in mijn hart woont, kan zelfs de woestijn bloeien als een roos. Mee eens? Zullen we verder gaan? Durven we de woestijn van ons leven onder ogen te zien? En laten we proberen om dat van die woestijn nog wat beter, duidelijker in kaart te brengen. In ons land, in een land als Nederland, zou je bij woestijn en wildernis kunnen denken aan een stuk onontgonnen land. Waar misschien wel de prachtigste bossen zijn, met verkoelende plassen en meren. Maar in de Bijbel is wildernis dat nooit. In de Bijbel is wildernis altijd synoniem met woestijn. En weet je wat woestijn is? Nou, ik heb eens het voorrecht gehad, toen ik in Israël was, om er met een bus met airco en al doorheen te rijden. Af en toe heel even eruit. Stof en nog eens stof, kale rotspartijen, brandende zon. En zo op het eerste gezicht lijkt in die woestijn, in die kale rotspartij, alle leven te ontbreken. Goed, dat is dan niet zo. Er is wel leven. Maar in ieder geval kun je als mens niet leven van de opbrengst van de woestijn. Er groeit namelijk geen voedsel en er is geen water. Zonder moderne hulpmiddelen hou je water bij de hand, zeiden ze. Nou, zonder moderne hulpmiddelen, de airco en zo, sterf je daar binnen de kortste keer. En die hulpmiddelen laten we nu even buiten beschouwing. Dus laten we het maar zo tegen elkaar zeggen. Zonder direct ingrijpen van God. Gelooft u dat? Geloof jij dat? Zonder direct ingrijpen van God overleef je de woestijn van dit leven niet. En dat is dan meteen ook een helder beeld voor ons leven in deze wereldgemeente. Zoals de woestijn niet in staat is om ons menselijk lichaam in leven te houden, zo kan deze wereld uiteindelijk de diepste verlangens van u en jou en mijn hart niet bevredigen. Is dat eigenlijk niet pijnlijk herkenbaar? Ja, als we persoonlijk door een ramp worden getroffen, als er dingen met je gebeuren die je volstrekt niet in de hand hebt, als je nergens meer uitkomst ziet, als je het benauwende gevoel hebt dat je sterft. Ja, dat gevoel kun je als een kind hebben, als puber, in de midlifecrisis, bij het ouder worden. Het gevoel dat je niet meer er boven uitkomt. Als gelovige roep je dan tot God. En misschien zeg je wel, waarom, Heere God, ben ik in deze woestijn? Waarom hebt u mij in deze wildernis laten komen? Hoort u mij dan niet? Ziet u mij dan niet? En weet je hoe begrijpelijk dat ook is? Want ze roepen we allemaal wel. Met zulke bange vragen suggereren we ondertussen dat deze wereld, deze gevallen wereld waarin wij nu leven, eigenlijk een fijne plek zou moeten zijn. Waar je altijd gelukkig bent. En als je die gedachte alsmaar koestert in je hart, ik moet hier gelukkig zijn, ik moet hier gelukkig zijn, en er valt vervolgens iets zwaar tegen in je relatie of in je gezin of op school, in je werk, dan ga je haast per definitie onder die druk de ander de schuld geven. Want je denkt dat die woestijnervaring waar je nu middenin zit uitzondering op de regel is. En je denkt dat je recht hebt op een gelukkig, voorspoedig leven. Nee, zegt het woord van God. Je hebt het mis. Deze gevallen wereld is een woestijn. En het leven in deze wereld is een tocht door die woestijn. Dat is bijbelse goddelijke realiteit. Maar en dat is het geweldige. Dat van die woestijn, dat is niet de hele realiteit. Als dat zo zou zijn, nou, dan zouden we ons maar beter kunnen aansluiten bij mensen als een filosoof Sartre die het volslagen nihilisme, de volslagen zinloosheid van ons bestaan heeft gepredikt. Maar zo is het niet, goddank, er is een rots in de woestijn. Kijk maar mee in vers 17. Als je gewend bent om het boekvertaling te lezen, dan zul je merken dat op dat punt het woordje rots is wegvertaald. Dat is jammer, want het staat er echt in het Hebreeuws. Rots. En God zegt, als jullie maar naar mij geluisterd zouden hebben. Ik zou jullie niet alleen water uit de rots hebben gegeven. Maar ik zou jullie gevoed hebben met het vetten van de tarwe. Ja, met honing uit de rots. Eigenlijk kom je de verwijzing naar die rots in Psalm 81 nog een keer eerder tegen. Namelijk in vers 8. En vanaf vers 7 is de Heere God zelf aan het woord. En een van de eerste dingen die de Heere dan zegt, nadat hij over de verlossing en bevrijding uit Egypte heeft gesproken. Een van de eerste dingen die de God dan zegt is, ik toetste jullie mijn volk bij de wateren van Meriba. En Meriba verwijst naar twee gebeurtenissen. Die je kunt vinden in Exodus 17, dat hebben we gelezen, en nummer 20. In beide situaties waren in feite de mensen bezig om God uit te dagen. Als wilde stakers sloegen ze met de vuist op tafel en zeiden, wij willen water, wij willen water. Vanuit Gods perspectief was het precies andersom. God staat er, beproefde zijn volk om te zien of ze zich in hun nood aan hem zouden vastklemmen. Nou, het volk zakte finaal voor dat examen. En toch gaf de Heer God in zijn genade water. En de eerste keer moest Mozes slaan op de rots en hij deed het. De tweede keer was Mozes zelf ongehoorzaam. Hij moest spreken tot de rots en in plaats van te spreken was hij zo boos dat hij een paar keer ging slaan. En nog gaf de Heer water. Water uit de rots. Weet je, als je in de woestijn bent en je ziet een rots, dan ga je er onmiddellijk op af. Overdag geeft een rots schaduw in de brandende zon. Nou, schaduw. In de koude nacht houdt de rots de warmte van de dag het langst vast. Het is steen. Als het regent, zinkt het water snel weg in het stof. Maar op een rots blijft het langer liggen. Natuurlijk gebeurde er in Exodus 17 en nummer 20 bij Meriba meer. Er lag niet maar een beetje water op de rots. Er vond echt een regelrecht wonder plaats. Er kwam water uit de rots. Het spoot omhoog. Maar die rots is toch ook symbool van hoop voor mensen in de woestijn. Weet je, misschien word je er een beetje depri van wanneer je hoort dat het leven in deze wereld een wildernis is. Maar deze woorden stralen geen pessimisme uit. In de zin van dat ons leven toch maar akelig en somber en naar is. Nee, het beeld van die rots geeft aan dat je God nodig hebt in de woestijn. En het grote thema van de Bijbel is, gemeente, dat we God live kunnen ontmoeten in de woestijn van ons leven. Waar ontmoette Mozes God? In de woestijn bij de brandende braambos. Waar hoorde Elia de stem van God? Toen hij zo moedeloos was, precies in de woestijn. Waar bad Jezus? In de woestijn. Waar hoort het volk Israël God spreken uit de donder? In de woestijn. En Jesaja zegt in Jesaja 40, baan een weg voor de Heer onze God. Een weg in de woestijn. En juist in woestijntijden kun je de Heere God leren kennen als nooit tevoren. Als alle andere water in je leven opdrogen, vinden we het water van God. Als je nergens meer weet te schuilen, vind je bij Jezus een schuilplaats. Als al het andere tekortschiet. Laatste redmiddel, ja, dat zou niet nodig hoeven te zijn. Maar zo is het vaak wel. God en Jezus als laatste redmiddel. En God is zo goed dat hij dat neemt. Zo verlangt God naar ons. Het is gewoon waar, hè? Pas in de wildernis zie je vaak dat je eigen uitgehouwen bakken geen water kunnen vasthouden. En dat je zelf gecreëerde rotsen in feite van papier-maché zijn. Vooral daar, misschien midden in je wanhoop, hoor je de stem van hem die jouw rots wil zijn. Kom bij mij, ik kan je water geven, levend water. Weet je, er is meer, hè? Bij die rots vind je niet alleen een schuilplaats en water, maar ook honing. Dus je vindt niet alleen leven bij de rots, maar overvloed. Veel te vaak denken we dat onze God een beetje zeels is, zunigan doet. We vluchten naar de rots en denken dat God ons op het nippertje in leven houdt. En God belooft honing, honing uiteraard, pure echte vreugde in hem. De bekende Puriteinse opwekkingsprediker Edward spreekte eens over honing uit de rots. En hij vroeg aan de mensen, wat bedoelt God met die honing? En hij gaf als antwoord, in de eerste plaats, een geweldige verrassing. Niemand verwacht in een rots honing te vinden. Rotsen zijn kaal. En als dat dan toch honing is. Dat betekent, zei Edwards, dat onze God goede dingen kan geven in situaties waarin wij het allerminst en het allerlaatst verwachten. God kan de moeilijkste, de ergste dingen in je leven gebruiken om er de mooiste situaties van te maken. Een stuk gelopen huwelijk, een slepende ziekte, een laag zelfbeeld waarvan je zegt het is rots op rots op rots, kaalslag. En dan toch wat bij ons onmogelijk is, is mogelijk bij God. Honing uit de rots. Paulus heeft dat begrepen als hij in Romeinen 8 zegt, wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Alle dingen meewerken ten goede. Wat betekent die belofte? Wat betekent die belofte niet? Nou, je kunt niet zeggen dat elk ding in ons leven meewerkt ten goede. Er staat in Romeinen 8 alle dingen samen. Dat is iets anders dan elk ding los van elkaar. Niet uit elke slechte gebeurtenis groeit iets moois. Niet iedereen die zijn been breekt komt in het ziekenhuis een schat van een zuster tegen waarmee je later gaat trouwen. Nee, God belooft dat alle dingen samen. Dat is die hele woestijnervaring bij elkaar in vreugde zal worden veranderd. Dat is de belofte. Deze belofte uit Romeinen 8 betekent dus niet dat alle slechte en moeilijke dingen in feite op zichzelf allemaal hemelse zegeningen zijn. Soms kan dat hoor, maar in zijn algemeenheid is dat niet waar. En neem nou bijvoorbeeld gemeente het sterven van Lazarus. Is dan de Bijbelse boodschap, wees maar niet verdrietig, want er komt sowieso iets moois uit voort. Want ik zal mijn opstandingskracht laten zien. Er staat dat Jezus weende, hij huilde. Zelfs al kwam er toen honing uit de rots bij Lazarus. Jezus haatte het sterven en de dood. Ja, dus je kunt vanuit Romeinen 8 niet luchthartig tegen lijdende mensen zeggen dat het allemaal weer goed komt. Want dat kunnen we juist als we Gods kinderen zijn. Juist als we dicht bij de bron leven. Gehavend door het leven gaan. Juist als we Gods lievelingen zijn. Weet je wat honing uit de rots dan wel betekent? Dat God iets moois, dat God iets schitterends van onszelf maakt. Misschien mag ik een paar voorbeelden geven. Neem nou de vreugde van het vergeven. Ja, de vreugde. Het is niet zo mooi als iemand te vergeven die jou onrecht aandeed en jouw leed heeft berokkend. Je krijgt namelijk een enorme vrijheid als de ander jou niet meer langer in zijn macht heeft doordat je hem haat. Aan de andere kant is er niet zo erg in ons leven als verbitterd blijven. Maar als we dat dan weten, waarom kunnen we zo moeilijk vergeven? Waarom kom je dat zo in de praktijk zo weinig tegen in de kerk? Dat komt omdat je in je hart denkt, vaak, dat jij nooit zou doen wat die ander jou heeft aangedaan. Dus eigenlijk verhef je je boven die ander. En dan kom je zelf in een woestijnperiode terecht. En plotseling zie je dat alles mogelijk is in je wanhoop. En je voelt je totaal niet meer beter dan die ander. De wildernis maakt je nederig. En het geeft je een kans om alsnog te vergeven. Honing uit de rots, dat is ook de vreugde en de blijdschap om soms kleine, tussen aanhalingstekens, dagelijkse dingen. Stel, je hebt een flinke griep. Je bent een week uit de running. En dan na die week je eerste maaltijd. Het eerste kopje koffie in het zonlicht. Terwijl je nog in je kamerjas zit, verrukkelijk. Een paar dagen later werd het allemaal weer vergeten. Alleen die griep deed het je waarderen. We vergeten dat we in feite nergens recht op hebben. Maar woestijnervaringen in ons leven leren ons om het van de andere kant te bekijken. Niet wat er ontbreekt, maar wat God geeft. Woestijnervaringen leren ons om aan de kant van het kruis te beginnen, gemeente. En dan komt er eigenlijk alleen maar stof en lof om God te danken. Woestijntijden maken je praktisch in de dankzegging. In de derde plaats, woestijnervaringen in ons leven willen meewerken aan een verdiepte relatie met God. Als je God echt wilt leren kennen en groeien in de kennis van zijn liefde en genade, dan gaat dat toch gepaard, gemeente, met wegen die je in de diepte leiden. Zonder woestijnervaring kan die relatie met God zich in ons leven niet verdiepen, hoe moeilijk het ook is. Ja, eerst stormt het, hè, maar als de storm voorbij is, dan besef je dat je in die storm gebeden hebt en je aan Jezus hebt vastgeklemd als nooit tevoren. Het is geen gemakkelijke waarheid, maar het is wel de waarheid. En Gods waarheid maakt vrij. En toch zeg je, ja, maar het klopt niet, hè? Want hoeveel mensen worden door lijden heen helemaal niet vergevensgezinder. Maar ze raken juist door het lijden heen verbitterder dan ooit. Hoeveel mensen komen niet dichter bij God, maar raken juist veel verder bij God vandaan door de moeite. Ja, hoe is dat eigenlijk bij ons en bij u en jou en mij? Inderdaad, hè, die woestijn heeft niet automatisch een helend effect. En dat is ook zo. Kijk maar, als we naar de psalm teruggaan in vers 14. Daar heb je die hartekreet van God. Och, dat mijn volk naar mij luisterde. Mijn volk, zegt God, ik heb jullie verlost. Ik heb recht op jullie. Het is de taal van het recht. En het is nog meer, zou je kunnen zeggen, de taal van de liefde. O mijn volk. Luister dan, want dat luisteren moet echt gebeuren. Zonder luisteren kan er voor ons geen honing uit de rot zijn. Als het er al is, dan zie je het niet eens, dan ga je er gewoon aan voorbij. In bitter isolement. Hoe kun je nou honing uit de rots leren peuren? Daar zijn vier dingen voor nodig. De psalm zegt het, jubel met regelmaat. De eerste zes versen. Als ik mij herinner wat God deed voor mij. Een paar weken terug was ik bij een gevangene op bezoek. En de jongen heeft het heel erg moeilijk door eigen schuld. Hij heeft het heel erg moeilijk. Zulke moeilijke omstandigheden. Ik wou over zijn omstandigheden beginnen. Hij zei, hou maar op. Hij zei, in het geloof zeg ik tegen mijn omstandigheden. Mijn God is groter dan mijn omstandigheden. En we kwamen erbij uit om samen God groot te maken. Midden in die nood. Dat, hè. En maak er maar een beetje muziek bij. Want God zal liever hebben dat we onze instrumenten gebruiken tot eer van hem, dan dat we ruzie maken over allerlei onbetekenende dingen. O mijn volk, luister toch. Maak mij groot, zegt God. Het tweede is dat je inderdaad moet luisteren naar zijn woord. Och, dat mijn volk naar mij luisterde. Dus juist in die woestijnperiode zit je erin. Als je er helemaal geen trek in hebt, dan is er niets zo belangrijk als het lezen van de Bijbel. Dan is er niets zo belangrijk dan dat je op die Bijbel hamert totdat je weet wat de Heere God tegen je zegt in zijn liefde en genade. Luister, zegt God. Het derde, om honing uit die rots te peuren, staat in vers 9. God zegt eindelijk, herken je afgoden. En gooi ze eruit. Een deel van ons lijden is onvermijdelijk. Maar er is ook een deel dat we onszelf aan doen. Als we in plaats van de Heere God nou bijvoorbeeld onze vrouw of onze man lief hebben boven alles, of onze kinderen boven alles, of, en er zijn nog heel wat bedenkelijkere afgoden te noemen. Er zijn zoveel afgoden, gemeente. Alleen als de Heere God de absolute prioriteit heeft. Als we hem boven alles lief hebben, dan zullen we verder met hem komen. Maar dat zal dan ook gebeuren. En het vierde is, dat zegt vers 11, gehoorzaam God. Prachtig, hè? God zegt, doe je mond wijd open en ik zal hem vullen. En waar vult God dan onze mond mee? Ja, met zijn geboden. Met een soort opsomming van zijn geboden? Nee, zegt God, nee, het is veel mooier. Gehoorzaam mij, volg mij, zegt Jezus. En ik beloof dat ik iets moois, dat ik iets schitterends van je zal maken. En dat ik je hart zal vullen met een vrede die je verstand te boven gaat. En misschien zeg je, als ik dit dan allemaal hoor, hè, Je moet jubelen, je moet luisteren, je moet de afgoden wegdoen, je moet gehoorzamen. Misschien zeg je, ja, maar als ik dat allemaal hoor, dan vind ik het toch wel heel moeilijk. God heeft voor wie dan ook onder ons honing uit de rots. Maar wat moet je er ondertussen allemaal wel niet zelf voor doen? Geen andere goden, regelmatig hem lofprijzen, enzovoort, enzovoort. En misschien kijk je nou naar jezelf en denk je, ja, maar nou zie ik dat ik gefaald heb. Werkt die belofte wel van die honing uit de rots? Even wachten, hè, jongens en meisjes. Wie was die rots ook alweer? Die rots was en is Jezus. Even terug naar de woestijntijd. Het volk Israël heeft geen tarwevet gekregen. En geen honing uit de rots. God gaf wel water uit de rots. En hij liet het manna regenen uit de hemel. Maar ze luisterden niet. God was ze genadig, maar ze luisterden niet. Maar dan Jezus. Jezus is in de woestijn precies het tegenovergestelde van het volk Israël en wij. Bij hem is er geen opstand. Geen gebalde vuist. Maar overgave. Bij Jezus geen andere goden, maar alleen God. Is Jezus ons voorbeeld? Hij is onze plaatsvervanger. Nog even terug naar Exodus 17. Mozes. Mozes, neem je oudste mee, ga naar die rots en sla op de rots. Nou, Mozes die is met het lood in zijn schoenen vertrokken, gemeente. Mozes wist wat dat betekende, slaan. Dat symboliseerde Gods gerechtigheid. Mozes, pak je staf. Oh, wie zal die moeten slaan? Zal die de mensen moeten slaan? En dan het wonder, dat God zegt, nee, ga maar voor die mensen staan en sla niet op de mensen. Dat hadden ze wel verdiend, maar sla op de rots. In plaats van op het volk. En toen kwam er water uit de rots. En hoe meer ik op Jezus zie. Op alles wat uit de rots Jezus voor mij tevoorschijn komt. Redding, eeuwig leven, verzoening met God, vrede met God. Hoe meer ik het zie dat hij in mijn plaats geslagen is en ik mag leven. En ook als ik goed naar Jezus kijk, dan denk ik, hè? Die rots is in beweging. Die rots gaat met mij mee. Nee, ik slaag niet voor de proef. Maar Jezus is voor ons en voor mij als een mislukkeling gerekend. Opdat ik wel mag slagen. Zie je dat? Zie je Jezus met je meegaan? Zie je die wandelende rots, die bewegende rots? Er is toch vreugde. In de woestijn, in een gevallen, gebroken wereld, had ik als zondig mens geen recht op een gelukkig leven. En toch, zie je die rots. Toch mag ik onderweg zijn naar een land van louter licht en vreugde. Christus bij ons. Christus in ons. Als ik schuil achter het bloed van het lam. Gemeente, geloof dat er rots bij je is. Geloof dat er rots in je is. Wij falen, wij struikelen, wij vallen. Hij nooit. Hij zal tenslotte niet toelaten dat je voet wankelt. Klem vast aan de rots. En roem in gena. Hoe hoog bij uw worstelende golfslag soms ga. Uw Jezus, uw helper, want die rots beweegt. Is altijd nabij. De rots die niet wankelt. Uw leven is hij. Halleluja. Amen. Zullen we samen danken, bidden, gemeente. U hebt in de nieuwsbrief een heel rijtje dankzeggingen en voorbeden gezien. Er is ook nog voorbeden gevraagd voor zuster H. van Wijk Adam buiten de andere voorbeden. Ze heeft vrijdagnacht een ernstige bloeding gehad. Een bloeding staat er, ja. En ze is in het ziekenhuis opgenomen. We willen aan haar en haar man denken in onze gebeden. Naast de andere gebeden zullen we samen bidden. Heer onze God, barmhartig en liefdevolle Vader in de hemel, wij danken u dat voor deze boodschap. Wij danken u dat we, terwijl het buiten en hier binnen ook wel warm is, mochten horen over de rots in de woestijn. Een rots die niet alleen verkoeling geeft, water, maar ook honing. Ik ben gekomen, hebt u gezegd, Heer Jezus, om leven te geven en overvloed. En u bent niet een man die liegen zou. U bent de waarachtige Zoon des mensen. Zoon van God. Zoon van de Vader. Heer, wij danken u dat we ook samen gemeente mogen zijn. En we willen ook in het gemeenschappelijk gebed, onder dankzegging, de noden bij u brengen. We denken aan onze oud-predikant, broeder van de Schaaf, die de komende week in het ziekenhuis zal worden opgenomen. Heer, geef dat hij het op zijn hoge leeftijd van u mag verwachten. Dat ook deze woestijnervaring hem dichter mag brengen bij u. We leven ook biddend mee met Kees en Nelly Bas, speelman. Gisteren werd de vader van Nelly begraven. Heren, wij danken u dat we mogen weten en horen dat zij niet verdrietig zijn als mensen die geen hoop hebben. Maar dat zij mogen weten waar vader naartoe is. Want wie op u vertrouwt, die zult u nooit beschaamd maken. Ik wil ook bidden, Heren, voor de familie van der Stelt, van Asperen. Dank u wel dat onze broeder de afgelopen week weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En dat ook samen met zijn vrouw mag beleven. Heren, wilt u ze ook nieuwe krachten geven. En nieuwe blijken van uw gunst. Wat zijn we blij met de geboorte van Lea. Heren, we bidden u voor de vader en moeder van Lea. Hun eerste kindje. Hun dochter. Zegent u dit meisje. Woont u in haar hart, Heer Jezus. En laat ook zij bij het opgroeien u mogen kennen en liefhebben en mogen vinden. Geef dat aan Lea en aan haar ouders. Wil u bidden, Heren, ook voor de buurtlunch vanmiddag. Het is een warme dag. En toch bidden we u dat er mensen zullen komen. We danken u voor het evangelisatieproject in Crispijn. Uitgaande van de hervormde kerk. En we mogen er ook in meedoen. Heren, wilt u deze wijk met zoveel mensen, ook zoveel allochtone mensen. Mensen die van u vervreemd zijn. Of het nu Nederlanders zijn of andere culturen geeft dat te midden van bruisend leven of misschien wel teleurgestelde levens u zich openbaart als de rots in de woestijn. Zegen dat werk ook, Heer. Bid u voor zuster van de leden als ze de bloemen goed krijgt. Heer, geef dat ze op haar oude dag nog steeds mag ervaren dat u haar God bent. En dat u haar niet loslaat. Wil u bidden, Heren, voor zuster van Wijk Adam, die een bloeding heeft gekregen. Een ernstige bloeding. Ze is in het ziekenhuis opgenomen. Heer onze God. Wij bidden u voor haar en haar man en de kinderen en de kleinkinderen. En wat zullen we bidden? Geef dat uw naam verheerlijkt wordt in deze woestijnervaring. En dat haar man en de kinderen en zijzelf mogen ervaren dat er toch honing aan de rots is. Honing in de rots te vinden is. Heren, te midden van zoveel moeite. We bidden u voor de kinderen in de gemeente. Ook voor de onderwijskrachten. Als morgen de scholen weer gaan beginnen. Wilt u ook in een nieuw seizoen met ons meewandelen. Als de levende rots, Heer Jezus. U hebben we nodig. U alleen. Neem zo onze dank aan. En de Heer onze God geeft dat wij niet alleen maar denken, ja, in de kerk worden alle dingen opgenoemd bij het gebed. Maar dat we het werkelijk van u verwachten. Nooit kan het geloof te veel verwachten. De woorden van onze Heiland zijn gewis. Amen. Moment van de collecte gemeente en we zingen als slotlied uit Psalm 140, de versen 7 en 13. Gemeente, ga heen in vrede. En de Heere zegen u, hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en jullie. En hij geeft u en jullie zijn onmisbare vrede. In Christus Jezus, onze Heere, de rots in de woestijn. Amen.